Het is maandag, 6 mei. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag. Wat een hele saaie rit leek te worden, eindigde met een spetterende finale. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Als je de eerste twee uur zat te kijken, had je net zo goed naar de Efteling kunnen gaan vandaag. He? Zo simpel was het ook wel.
Een stuk leuker dan de Efteling.
Ja, toch?
Gebeurde er nog wat.
Ja. Nou, lijkt me wel. Toch wil ik even, voordat we bij die koers komen en zo, we kunnen hier van alles over zeggen. Het werd uiteindelijk een hele rare dag. Ik wil even beginnen met het allerbelangrijkste, wat vandaag natuurlijk onderwerp van gesprek moet zijn in onze podcast. De broek van Poky.
Ja, ik wist dat je het ging zeggen.
Ja, heb ik ongelijk dat ik ermee begin.
Maar wat de fuck?
Heb je die scène met Fiorelli gezien?
Nee.
De drager van de Chiclamino. Die stond bij de start naast hem. die zegt... Nou, ik weet het natuurlijk niet precies, want ik heb er niet tussen gestaan. Maar die zei ongeveer van, je hebt mijn broek aan.
Hey. Ja, maar dit is toch... Nou ja, even los van het feit dat het gewoon heel erg lelijk is.
Ben benieuwd waar je nu mee komt.
Zijn, toch?
Ja, deze zo worden we roerend met je eens.
Los van het feit dat het heel erg lelijk is, en dat het heel erg lelijk is, en dat het heel erg lelijk is, en dat het foei lelijk is, is het toch ook gewoon heel raar dat je een leidersbroek aandoet van een andere klassement? Of ligt dat nou aan mij?
Ja, dat weet ik dus niet. Lag deze ook klaar en paste die hem beter? Dus heeft hij die paarse maar gepakt? Of is het een poging geweest om hem roze te maken? En is hij paars uitgevallen in de productie? Dat zat ik me wel hardop af te vragen.
Ja, ik denk dat dat een hele waarschijnlijke verklaring is. Dat ze het een beetje hebben verprutst.
Ja.
Dat ze of naar de verkeerde kleur naar de verkeerde leiderstrui hebben gekeken. Of dat ze het roze een beetje verkeerd hebben gemengd. Want ja, deze broek wordt in principe niet geleverd door de organisatie.
Nee, je krijgt alleen het shirt, hè?
Ja, normaal gesproken wel.
Ja.
Bij een tijdrit is dat anders, maar dan is het een snelpak. Maar het lijkt me niet dat hij die broek heeft geleverd gekregen door de organisatie. Ik denk dat de organisatie het ook niet onwijs op prijs stelt op zich. Want ja, ze hebben gewoon een Cyclamino-trui. Dat is voor degene die eerst staat in het puntenklassement. Dus ik heb nog zitten opzoeken. Ik dacht nog eerst, maar hij heeft ook het punten. Hij heeft ook trui voor het puntenklassement. Dus dan doet hij het zo. Weet je wel, dan doe ik een broek aan. En heb ik die trui ook. Dus dan doe ik die broek aan en dan trek ik...
Lapjes outfit.
Zoiets, ja. Weet je wel, alsof je aan de leiding staat in het bergklassement en een groene trui, dat je dan een groene broek en een bolletjestrui aantrekt.
Oh, ik hoop dat niemand van de UCI luistert, want dit vinden ze natuurlijk een goed idee.
Maar ik heb nog even gekeken, maar dat was helemaal niet waar. Fiorelli stond ook gewoon echt aan de leiding in het puntenklassement. Dus ja, ik denk dat jouw uitleg wel vrij waarschijnlijk is.
Dan nog.
Een foutje?
Stel het is een foutje. Dan sta je toch ergens... En het maakt niet uit hoe slecht je hotel is, maar je kan ergens een spiegel tegenkomen. En al is het in de bus dat je even vraagt van jongens, deze? Of zal ik toch die zwarte aandoen?
Wat vinden jullie hiervan?
Ja,
maar ook en dan witte handschoentjes. Ook wel vrij random.
Ja.
Weer een roze helm en een roze bril. Maar even, als we nu toch aan het speculeren zijn wat de redenen zijn.
Ja. Ik heb er nog wel een.
Ja. Zou ze het in de Emiraten heel leuk vinden als je een heel roze outfit gaat rijden? Of denk ik nu te slecht?
Oh, dat het de politiek gevoelig ligt bij de thuisbasis van de hoofdsponsor. Ja.
Ja,
dat zou ook nog kunnen. Ik zou ook wel, want ik heb vroeger, dat weet jij. Ik weet niet of ik...
Maar goed, als dat echt zo is trouwens. Als dat echt zo is trouwens. Dan willen ze ook niet dat je wereldkampioen wordt.
Nee, daarom.
Dit lijkt me... Dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Hersenspinsel.
Oké, dan schuiven we deze opzij. Nee, nog een andere gedachte. Want ik heb vroeger gordijnen verkocht. Dat weet jij. En heb ik ook...
Wacht, ik wil even... Doe deze zin nog
een keer. Nee, doe ik niet nog een keer. En daar heb ik ook textielles gehad. Van meneer Van de Kamp. Geweldige man. Meneer Van de Kamp. Die gaf mij elke zaterdagochtend textielles. En nou heb je met het geven van een kleur aan een bepaalde stof... dat sommige stoffen pakken dat anders op. Dus het kan ook zijn dat het basismateriaal van de broek... Dat ze dus geprobeerd hebben om dat zacht roze te krijgen... en dat het basismateriaal ervoor zorgt dat het niet zacht roze wordt... maar dat het een soort oud roze wordt als je het heel romantisch wil uitleggen. En dus paars.
Ik vind dit college... Dit college textielbewerking wat je nu geeft, is een van de hoogtepunten van al die jaren, van 7 jaar in het Wiel podcast, ben ik dat allemaal maken, dat jij jouw toegevoegde waarde echt nu echt te volle wordt benut.
Pas op hoor. Ik hang op.
Oké, ga verder. Ik luister.
Nee, nou ja, ga verder. Nee, dit is wat het is. Het heeft namelijk met een bepaalde... Nee, ik kan er nog wel wat over zeggen. Het heeft met een bepaalde weving te maken. Dus hoeveel draden je over de andere draad legt, dat wordt een weving. Ik kon dus vroeger, zou je even over uitweiden Thijs, ik kon vroeger met mijn oog dicht een stuk gordijnstof pakken. En dan kon ik je zeggen wat het was. Ja.
En nu niet meer? Ken je dat niet meer?
Ik ben het wel een beetje verleerd, ja. Ja, het is wel kennis die naar de achtergrond gegaan is, maar het principe snap ik nog wel. Dus daar moest ik ook aan denken.
Huh. Ja, ik kan hier niks aan toevoegen. Ik vind dit echt, het moet wel dit zijn. Want het kan niet anders, want dit is zo goed uitgelegd.
Oude zeikstraal. Maar ik blijf er wel bij. Als je dat ziet en je kijkt naar beneden, als je pokerchar bent, dan denk je, hè, dit is echt niet de goede kleur. Ik pak zwart. Dat doe je toch gewoon? Daar kan ik echt met mijn kop niet bij. Hartstikke leuk hoor. Dat kindergarten spielerij gevoel wat hij meegeeft. Maar als hij zich ook aankleedt als een kleuter van 4, dan wordt het wel zorgelijk.
Ja. Nee, ja, dat ben ik met je eens.
Goed. De dag van morgen. Ja. Oh nee. Dan sla ik wat over. Zullen we even de etappe doen?
Nou, het was wel echt een gekke etappe, toch?
Extreem vreemd. Zal ik je nog even zeggen? Ik zette de tv aan. Ik had vroeg ingecheckt in mijn hotelkamer. En daarna wilde ik richting finish. Maar ik dacht, ik zet even tijdens het uitruimen van mijn tas de tv aan. Op Rai Due. En daar was het stil. En het... Er was gewoon geen commentaar. Er was wel beeld en een helikopter en de motor. Maar geen commentaar. Toen dacht ik, is dit een protest? Omdat het zo ongelooflijk saai was. Ze fietsten 2-on-2. De eerste 2 uur gebeurde er werkelijk niks. Maar het bleek dat ze bij Rai Due aan het staken waren voor betere arbeidsvoorwaarden.
Mm.
Dus die hebben gewoon de hele dag geen commentaar uitgezonden.
Maar was dat vanwege beter arbeidsvoorwaarden of tegen politieke inmenging?
Ja, dat kan ook. De tweede kan er ook bij. Is het politieke inmenging? Weet jij hier meer van?
Nou ja, ik zag dat Italiaanse journalisten van de RAI staken tegen politieke inmenging.
Oh, dan is dat het dus geweest. Ja.
In Italië zijn ze al een paar rondjes verder dan wij in Nederland. En daar is de radicaal rechtse regering Meloni aan de macht. En die censureren schrijvers en de redacties. Dus daar mag je bijvoorbeeld niet iets kritisch over de premier zeggen. En dat valt niet zo goed bij de meeste journalisten.
Gelukkig.
Dus daar wordt gestaakt. Maar ik weet dus niet of dat te maken heeft met een staking tijdens de... ook van diezelfde rij tijdens de Giro.
Ja, het is voor de volledige zender gold het. Dus ze hadden ook geen nieuws bijvoorbeeld vandaag.
Precies.
Ze hebben vaak een nieuwsprogramma aan het einde van de dag. Er wordt eindeloos geluld. Maar dat was er ook niet. De stoelen bleven leeg. Dus het is wat jij zegt. Ja.
Ja.
Maar ik dacht, het is een protest tegen een saaie etappe.
Ja,
had maar dat had ook gekund.
Ja, dat had ook gekund, ja.
Maar toen ontplofte de boel volledig.
Het was ook echt heel saai.
Ja, het was heel saai. Ja.
Maar ik heb echt eigenlijk wel liever dat het zo is, dan dat je de hele dag naar naar buys en buys zit te kijken. En die worden op 20 kilometer van de streep ingerekend. Ik vond dit eigenlijk echt veel leuker.
Nou ja,
want als er eens een paar wegrijden en die krijgen 5 minuten, dan loont het dus ook niet. Dan wil niemand erachter ook meer wat doen. Niet voor bonificatieseconden, niet voor niet om de boel nog eens even aan het op te schrikken, niet om nog ergens proberen weg te rijden. Dan ligt het helemaal vast. En nu lag het helemaal niet vast. Ook doordat er niemand wegreed aan het begin, was het ineens helemaal open. Achteraf bleek het ook heel leuk te zijn.
Ja, het werd dus heel leuk. Ja. En dat begon eigenlijk bij die tussensprint.
Ja, klopt. Ja, maar het was ook echt gek. Ik denk ook dat heel veel renners gewoon echt zaten te tukken. Zowel mentaal als fysiek. Dus wat je krijgt als het zo langzaam gaat. Ik vind het zelf wel eens heel moeilijk als het in de wedstrijd heel langzaam gaat. Nou, gebeurt dat niet vaak. En zeker niet als je zo slecht bent. Dan gaat het niet vaak heel langzaam. Maar... Het moeilijke is als het heel langzaam gaat, dat je bent ook voorbereid om te koersen. Je hebt ervoor gegeten, gedronken, je bent er helemaal klaar voor. En dan gebeurt er dus helemaal niks. En het was dus ook nu niet dat er een beetje werd gekoerst. Nee, gewoon helemaal niet.
Nee.
Gewoon echt wandelen.
Ballerini ging 25 op het vlakke.
Nou, dat is echt heel langzaam, toch? Dit is echt...
Nou, het is de eerste keer in die 7 jaar in het wiel dat ik dacht, ja, dat kan ik ook.
Ja. Maar het gekke daardoor was dat je ook gewoon echt wel een soort van, je benen worden echt een soort lam. En je hebt ook echt geen zin meer op een gegeven moment. En de kilometers gaan super traag. Dus ja, om heel eerlijk te zijn, ik vond het echt waardeloos, wandeletappes. Je hebt wel eens van die ritten dat het de hele dag dan tegenwind is ergens. En dan zit je in de peloton en dan zit je eigenlijk alleen maar ik zat alleen maar te hopen, jongens, laten we alsjeblieft een keer een klimmetje opgaan of laten wegdraaien. Dat we een beetje wind op de kant hebben. Of iets, gebeurt iets. Ik word gewoon gek.
Ja,
maar ik heb niet zo'n grote aandachtsboog. Dus misschien helpt dat ook niet mee. Maar ik vond het echt heel erg vreselijk. En... ik denk dat er genoeg renners zijn die dat in het begin denken. Hey, dat is chill, lekker relaxed weg. En na een half uur of na een uur, dan zit je toch wel te denken. Ja, maar wacht even. Als we in dit tempo blijven doorrijden, dan zijn we morgenochtend nog niet gefinished.
Nee.
En dan wordt het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Ja, dan heb je liever dat we gewoon een beetje doortrekken. En dat je gewoon een beetje meer in de zone rijdt waar je gewend bent dit te rijden. Dus ik denk dat dat ook wel ermee te maken had dat er dus op het moment dat er dus een tussensprintje was, waar een aantal sprinters tegen elkaar gingen sprinten, een paar aantrekkers. Nou, je kent nu wel, een man of 20 die dan zich dan daarmee bemoeit. Dat er dus, ja, als die dan doorrijden, dat er in het peloton ook echt iedereen, ja, je moet eerst wakker worden, dus mentaal. Dus eerst moet je jezelf weer bij de les krijgen, dan moet je lichaam nog volgen. En voordat ze het wisten, was het eigenlijk was het volle bak koers. En daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. Dus ik snap heel goed dat daar renners tussen zitten die worden verrast. Dus nu was Uiterbroeks eigenlijk degene die het meeste werd verrast. Die sprinters rijden weg. Die kregen, wat is het, 1,45 voorsprong?
Ja, maximaal.
Ja, dus ook was ook wel echt wel grappig om te zien, ja, wie ging er dan echt rijden in het peloton? Want in eerste instantie, ja, wie moet er dan rijden, weet je? Ja. Alles goede sprinters zaten wel zo'n beetje mee.
Nou ja, het was gewoon een vlucht vol sprinters in een sprintersrit. Dat was
echt grappig.
Een absurde, ja, grappige situatie. Ja.
Ja, en wie ging er uiteindelijk rijden? Movistar, toch?
Movistar ging rijden, ja.
Ja, die hadden dus niemand mee. En die dachten, ja, weet je, dit schiet helemaal niet op. We hebben een kansje met Gaviria. En dan is het natuurlijk ook wel snel gebeurd. Weet je, dan zijn er vooraan natuurlijk alle sprinters die willen niet in kop rijden. Vooraan.
Nee, als er echt hard gewerkt moet worden, dan wordt het lastig. Ja.
Nee, precies. Want iedereen denkt, ja, maar ik moet straks sprinten. En als ze straks terugkomen, moet ik ook sprinten.
Ja.
En dat was natuurlijk wel echt een kans geweest voor bijvoorbeeld voor Movistar. Als ze dan echt vooraan waren gaan rijden, ja, dan rij je tegen sprinters. En dan de sprinters die in het peloton zitten, hebben dan stiekem eigenlijk wel een voordeel. Want die hoeven gewoon niet zoveel te doen. Dus ja, ik snap ook wel dat ze weer snel hadden ingerekend. Maar het ging daardoor wel ineens zo hard. Dat er gewoon jongens werden verrast. Die dus gewoon nog of mentaal of fysiek of allebei nog aan het tukken waren. Maar daardoor werd het wel ineens heel leuk. En dit is toch iets wat je in de Giro ziet. En in de Vuelta soms ziet.
Ja.
En in de Tour eigenlijk niet.
Nee. Nee, daar is het toch gecontroleerder.
En, ja, staat en toch iedereen
conservatiever of zo.
Nou, of is iedereen geconcentreerder? Of zijn er te veel ploegen die dit dan zoiets niet willen laten gebeuren? Het is toch anders.
Ja.
Ik zat er vanmiddag over te denken. Dat is toch echt een verschil in hoe die wedstrijd wordt benaderd. Ik denk dat er toch meer spanning staat op de Tour. En dat de sprinters daar, ook als ze zo wegrijden, dat ze niet zomaar anderhalf minuut of meer voorsprong krijgen. Ik denk dat er toch nog allemaal ploegen erachter zitten, waarvan ook de ploegleiders meteen zo in de stress schieten op het moment dat ze niemand mee zit, dat ze meteen moeten gaan rijden erachter.
Ja. Ja, de belangen zijn groot.
Eigenlijk, hè, als je gewoon het even helemaal uitzoomt, eigenlijk was het natuurlijk pas slimmer, was het nog slimmer geweest als Movistar ze misschien nog wel een minuut had gegeven.
Ja.
Dat ze echt die sprinters het gevoel hadden gegeven, jullie kunnen het misschien wel halen.
Ja, je moet het gewoon rekken.
Precies. En ja, dat ze dan echt een paar van die sprinters, die gingen dan echt misschien wel denken, ja, weet je wel, nou, laten we gaan samenwerken. Laten we kop over kop gaan rijden, weet je wel. Oké, als dat gebeurt, is het ook wel weer heel lastig om 20 man terug te gaan pakken, maar toch.
Nou, dat was natuurlijk het grote gevaar. Ze waren met z'n 23'en. Dat is, als die groep gaat draaien, heb je echt een probleem als peloton.
Ja, dat is wel een probleem, ja. Ja. Maar dan, ja, dan was het toch interessant. Ik denk dat Gaviria dat nog steeds meer kans had gemaakt dan gewoon in de sprint.
Ja. Ja, dat is, er is wel veel voor nodig om Gaviria nog een serieuze kans te laten maken.
Ja, hij wordt nu 9e.
Ja. Ja, die kwam er niet echt aan te pas. Uiteindelijk komt dat dus door Movistar, die overigens met hun poging en wat zij wint ook de boel nog een beetje uit elkaar trekken.
Nairo Quintana wint master.
Ja?
Klimmen kan hij niet meer, maar hij is echt de beste waaierrijder die er is.
Ja, dat is onwerkelijk. Deze zin is onwerkelijk.
Ja, maar toch is het zo. Hij is echt, er zijn weinig waaiers die Nairo Quintana zijn leven gemist heeft.
Ja. Ja,
dit klinkt heel gek.
Je hebt hem vaker verheerlijkt op
en
dit
je
vlak.
Denkt, dat is niet waar. Precies, dat is niet waar. Daar geloof ik niks van. En dat is toch echt waar. In de Tour, in de Dauphiné, weet je allemaal, in de Parijs-Nice, weet je wel, dat als het dan een keer echt wind op de kant staat, Nairo Quintana zit altijd mee. Ja. Dat is gewoon zo'n goede wringer. En die kan gewoon, ja, die wringt zichzelf door gaatjes heen die helemaal niet kunnen. En dat hoor je ook wel eens van jongens die met hem in de peloton rijden, dat die echt zeggen, ja, dat zijn echt, hij is vreselijk om mee te rijden, want hij zit zo laag dat hij ook gewoon de hele tijd, je bent bang dat hij je stuur onder je vandaan tikt. Omdat hij zo klein is en met zijn stuur gewoon onder jouw stuur doorrijdt, zo ongeveer. Maar hij zit altijd mee als het lastig is met de wind op de kant. Vind ik dus echt heel grappig.
Nou, we zeggen wel eens dat Quintana een Colombiaanse kleuter heeft ingeslikt. Maar misschien heeft hij gewoon een Belgische waaierrijder ingeslikt.
Ja, dat zou ook zomaar kunnen.
Dat hij dan dat hij daar plotseling heel goed in is geworden.
Dat was, eigenlijk was hij gewoon in de Neerpelt of in Oudenaarde was geboren, dat Quintana al 4 keer de Ronde van Vlaanderen zou hebben gewonnen.
Ja. Ja, en dat hij dan dat het uit zou blinken in Gent-Wevelgem edities met veel wind.
Ja, dat zou ik echt heel grappig vinden. Ja. Maar ja.
Drievoudig winnaar van de omloop, Nairo Quintana.
Ja.
Goed, maar ja. Dat komt uiteindelijk bij elkaar. En dan krijg je eigenlijk Pogacar nummer 3 van deze Giro.
Ja, en dit was wel de minst verwachte natuurlijk. Ik had van tevoren had ik gezegd, hij is in 15 van de 21 ritten favoriet. En dan had ik deze niet meegeteld.
Nee. Nou ja, nou was hij ook niet echt favoriet. Maar wat gebeurt daar nou? Want hij zegt zelf na afloop, het was niet de bedoeling om weg te rijden.
Ja, kijk, in dit soort ritten zit Pogacar gewoon met zoveel overschot. Dat hij zichzelf, ik denk dat hij zichzelf in die eerste 2 uur, kijk, het gemiddelde profrenner, die verveelt zich daar al. Maar ja, als je dan Pogacar hebt, hoe veel zachter moet hij dan rijden dan normaal gesproken? Die rijdt nooit zo langzaam. Die zit naar zijn wattagemeter te kijken en die denkt, wat staan die van gekke cijfers op?
Dat zie ik nooit. Hè?
Dat zie ik nooit. Ja, die rijdt onder de 200 watt, dat doet hij nooit. Ja, in een afdaling misschien, als hij zijn benen stilhoudt. Ja, ja, dus ze heeft natuurlijk met zo verschrikkelijk veel overschot aan in bron aan de finale. En die ging lekker een beetje secondes lopen sprokkelen en zo. En die kwam er lekker in. Ja, en dan gaan op een paar kilometer van de finish, dan valt er iemand aan. Ja, en hij zit gewoon nog steeds met zoveel overschot.
Ja, Honoré gaat en hij denkt, hij zei ook, ik heb niet aangevallen. Ik heb achtervolgd. Ja.
Ik heb alleen maar gevolgd, zei hij. Ja, dan moet je dat eens gaan uitleggen tegen Geraint Thomas. Ik heb dat Pogacar alleen maar gevolgd heeft en dat hij niet heeft aangevallen.
Oh, heb je Thomas gehoord?
Ja, maar ik had medelijden ook toen ik dat zat te kijken. Ik had gewoon medelijden met Thomas.
Maar hij kwam er ook niet overheen, kilometer voor de finish. Toch? Het leek erop alsof hij ging overnemen, maar hij kreeg het helemaal niet voor elkaar. Hij kwam helemaal niet voorbij, Pogacar.
Nee, maar hij zei, dat is de jank in het wiel, dat ziet er dus zo uit.
Oh ja.
Dit is echt jank in het wiel. Echt huilen om je moeder. Hopen dat je zo snel mogelijk wordt ingerekend, want dit is nog erger, de vooruit moeten rijden.
Ja, zo was het echt, ja. Wat een verschrikkelijk beeld. Het zuur spoot werkelijk overal uit.
Ja. En ik denk dat Pogacar nog een soort van baalde van dat Thomas niet nog 2 keer kan overnemen, want anders halen ze het gewoon.
Ja.
Haalt hij het gewoon, moet zeggen.
Ja, dat inderdaad. Thomas had weinig kans meer gehad. Nou ja, dat was precies het verschil. Want hij vroeg erom. Ja, Thomas nam uiteindelijk wel over, omdat Pogacar ook inhield. Ja. Ja, en toen wist je genoeg.
Ja, dat is natuurlijk niet. Ja, als dit een sterker renner was geweest. Nou ja, goed, dus kan je ook nadenken natuurlijk hoeveel sterker renners zijn dan Thomas.
Ik wou zeggen.
Als er 2 Pogacars waren geweest, dan waren ze makkelijk weggebleven.
Ja. Ja, het was wel een hele mooie actie.
Het was wel echt wel tof, ja. En Thomas werd er dan ook nog gewoon bijna afgereden, de laatste kilometer uit die groep. Dat was ook die echt zo kapot, dat, die echt, ja, dat je door 80 man voorbij wordt gereden en dat je dan denkt, oh fuck, hier is de start van de groep al.
Ja.
Dat hij echt volle bak moest aanzetten om niet daar gewoon nog even tijd te verliezen.
Ja, hij was na afloop ook. Ik luister wel graag naar hem eigenlijk.
Ja, ik ook. Vond ik ook echt leuk.
Ik denk velen met mij, maar het is de manier waarop hij na afloop kan, heeft ook met leeftijd te maken en ervaring. Maar hij vertelt gewoon, en dat Britse is zo goed. Een woordkeuze en ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Even kijken. De sprint zelf. Want hier zaten we wel een beetje op te wachten. Het was natuurlijk... de vraag, is het de kans of is het geen kans? En wie zijn er sterk genoeg om mee te komen en wie niet? Daar zijn we wel iets wijzer geworden.
Ja, daar ben ik met je eens. Maar dan vooral wijzer als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand als Fabio Jacobsen, dat hij hier niet mee vindt.
Ja. Ja, die sprak ik na afloop. Ben even naar de bus gelopen. Gevraagd of hij nog even naar buiten wilde komen. En toen zei hij ook, ja, ik merkte op die klim wel echt dat het er niet in zat. Dat het hem vandaag niet was. En ze hadden afgesproken van tevoren. Zodra je dat merkt, communiceer dat het voor Andersen is. En dan gaat Andersen sprinten. Ja, en die is gewoon, weet ik, 10, 11, 12 kilo lichter. Ja, die komt net wat makkelijker dit soort heuvels over. En het was 1,5 kilometer aan 5%. En met dit tempo, na zo'n korte etappe, ging het natuurlijk snoeien, snoeihard.
Nee, ja, als Pogacar gedemareerd heeft, Jacobs natuurlijk wel een probleem.
Ja.
Ja, maar toch valt het me niet mee.
Nee?
Ik had wel gedacht van tevoren dat het moeilijk ging worden. En ik had eerder gedacht dat anders zou sprinten inderdaad dan Jacobsen. Maar toch, ja, het is wel een probleem natuurlijk. Want uiteindelijk, als je gaat kijken naar wie sprint er niet mee in de hele uitslag, dan zijn het er maar weinig hoor.
Ja.
Dus even tussen, gewoon in de eerste groep finishen. Nog even, dan komen we zo meteen op hoe sterk ben je dan nog. Maar dat je gewoon bij de eerste groep van, het zijn er 91.
Ja, dat je jezelf een kans geeft om te kunnen sprinten.
Exact, exact. Ja. Dus nou ja, laat ik even naar snelle mannen kijken. Geen Walshite. Die moeten we normaal gesproken aantrekken voor Ewan. Geen Westgetsch. Wat normaal gesproken wel iemand is die goed klimt. Dus ik weet niet wat die heeft gehad. Geen David Dekker. Die normaal gesproken wel mee zou sprinten, denk ik. Maar dat is ook niet een bijster goede klimmer. Een van de minder klimmende sprinters. Geen Jacobsen. Dat is dan denk ik de grootste die dan mist. Geen Fiorelli. Dat is dus de leider in de puntentrui. Die moet normaal gesproken wel iets beter bergop kunnen. Maar die was ook wel een van de meest actieve eerder in de koers. Om die sprintersgroep weg te op pad te houden. Geen Bram Welte. Een van de aantrekkers van DSM. Maar ja, als je dat rijtje zo opnoemt, ja, dan is er toch maar één die dan echt niets meesprint. En dat is Jacobs.
Ja.
Van de grote jongens. Toch?
Ja, ten opzichte van de grote jongens die gewoon top 10 eindigen.
Ja.
En Merlier wint, hè. De Merlier is een grote gozer.
Merlier is een grote gozer. Hij heeft wel echt aan zijn inhoud gewerkt. Dus hij wil makkelijker van die klimmetjes kunnen overleven, waardoor hij echt meer aan sprinten toekomt. Het was in het verleden een jongen die misschien niet een super grote motor had, als je dag na dag na dag moest rijden. Dus hij is echt heel erg goed in de eerste massasprint winnen. Moet je maar eens terug gaan kijken in welke wedstrijden hij allemaal de eerste massasprint wint. Dat is echt wel knap.
Ja.
Hij heeft het in de Giro al eerder gedaan, maar ook in de Tour bijvoorbeeld. Gewoon de eerste beste massasprint winnen, nou ja, dan is er meteen zoveel druk af natuurlijk. Maar zeker in het begin van zijn carrière, toen hij overstapte op de weg, hij is natuurlijk heel lang een soort crosser geweest. Hij was heel laat de kans gekregen van de broertjes Roodhoofd om op de weg ook te rijden. En toen bleek hij ongelooflijk snel te zijn. Ja. Maar niet met superveel inhoud. Dus je zag ook vaak dat hij dan na een week of na anderhalf week grote ronde afstapte. En dat je hem dag na dag slechter zag klimmen. Daar heeft hij dus heel erg aan gewerkt de afgelopen jaren en ook voor deze Giro. Dus hij wil eigenlijk dit soort finales beter kunnen overleven en dus in staat zijn om te sprinten. En dat zie je wel echt terug. Ja, hij heeft wel echt wel veel meer fond gekregen dan de afgelopen jaren. Dat zie je al, dat zie je het hele jaar al, zag je vorig jaar ook al meer. Dus hij kan ook daardoor meer sprints aan.
Ja.
En ja, als hij zo'n sprint als vandaag al wint, ik denk dat hij intrinsiek een van de allersnelste is. En als hij een sprint als vandaag wint met een relatief lastige finale, met een klimmetje erin, ja, dan belooft dat voor hem wel veel goeds voor de rest van de Giro.
Ja, hij klopt Milan, waarvan je, als je de herhaling 6-7 keer terugkijkt, wat ik gedaan heb, waarvan je wel het idee hebt, die is misschien wel de sterkste, dacht ik.
Ja, ja. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik weet niet of hij de snelste is. Maar hij is wel echt ongelooflijk sterk.
Ja,
als je ziet hoe lang hij in de wind zit vandaag.
Ja, precies. Daar maakt hij natuurlijk ook zijn grootste fout.
Dat is echt ongelooflijk. Ja, daarom verliest hij hem vandaag.
Ja.
Maar dit is dus een lastigere aankomst. Maar dat Milan, ja, die heeft echt enorme stappen gemaakt ook de afgelopen 2 jaar. En we hebben dit voorjaar natuurlijk zien rijden in de Vlaamse voorjaarskoersen, waar hij echt uitblonk. Ja. Ook dat hij heel lang mee kon bergop. Dus die jongen heeft ook echt wel, het is veel meer dan alleen maar een sprinter. Maar als je dan kijkt, dat je, ja, ze kloppen Grumai en Biermans en Andersen. Dat zijn alle drie jongens die een klimmetje over kunnen. En dan kunnen sprinten. Voor Kooi, die zesde wordt, geldt precies hetzelfde. Vernon, Anielkowski, Gaviria, Dainese, Molano, Groves, Ewan. Eigenlijk allemaal wel. Dus ja, Merlier en Milan zijn eigenlijk de twee echte pure sprinters. Die doordat ze meer hebben gewerkt aan dat ze die, ja, meer zwaardere finales kunnen overleven. Die nu ook gewoon in deze finale opstaan. Want als je van tevoren had gezegd, ja, Pogacar gaat demareren met Thomas. Dan is het voor heel veel sprinters misschien wel te zwaar. En dan verwacht je eigenlijk meer de Grumais en de Kooys. En niet de Merliers en de Milans. Maar die hebben daar dus wel echt wel dat werk wat ze daarin hebben gestoken. Dat betaalt ze wel echt uit.
Ja. Kooys had klassiek in de sandwich.
Ja.
Er ging vlak voor zijn neus een deur dicht. Terwijl na afloop zei hij wel dat hij goed was. Althans, hij had een ingepakte knie. En hij heeft een plek op zijn hand. Begreep ik van collega. Maar ja, dat koers natuurlijk allerminste oké. Okay, maar het viel mee vandaag.
Ja, ja, zover zit het allemaal niet uit elkaar. Als je kijkt naar die sprint, hoeveel er met op een rijtje eigenlijk over de streep heen komen, dan scheelt het niet heel veel op. Dan gaan er wel een hoop jongens denken, hey, ik ga hier een keer kunnen winnen. En daar kon je er zeker één van.
Ja, zeker met dit soort aankomsten. En die zitten er nog wat tussen. Lees morgen.
Ja, precies. Gaan we meteen even kijken naar de dag van morgen?
Ja. Heb je het voor je?
We rijden van Aquiterme naar Andorra.
Oui.
Niet het Andorra waar je meteen aan denkt?
Nee, het Andorra met 1 R.
Andorra.
Andorra. Ja, we finishen in Marina d'Andorra.
Ja. En de finale is eigenlijk gewoon een klein beetje Milan Sanremo gevoel.
Ja, nou ja, die kustlijn is het.
Ja, dus in het begin van de wedstrijd moet je 1 klim over. Van derde categorie. En dan een hele lange afdaling naar zee, naar Savona. En dan hier de kustlijn. En dan ligt er op, hoeveel kilometer van de finish is dit? 189 totaal 100. Waar staat dat? Oh, 190, ja. Het is maar 3 kilometer van de finish.
Ja. Maar hij is wat ik zei, ja, ik zei tegen Jacobsen. Morgen heb je er nog zo een. Het lijkt er enorm op. Zo'n klim tegen het einde. Toen zei hij, ja, maar die is wel echt een stuk korter. En dat klopt.
Ja,
vandaag was hij 1,5 kilometer. En morgen is hij 900 uit mijn hoofd.
Ja, nou ja, goed. Je kan zeggen, hij is 1,8 kilometer aan 4,4%.
Ja, hij heeft een lange... Maar het is toch een van de capo's, of niet?
Ja, het is de capo Mele.
Ja, ja. Ja.
Het is, we komen dus morgen eigenlijk... Nou, dat hele stuk, zoals we dat normaal gesproken in Milan Sanremo doen. En dan voordat je bij de Cipressa aankomt. Dus we rijden langs Laguelia, waar de Trofeo Laguelia altijd is. En dan de Capo Mele op. En dat ligt de top van de Capo Mele. Ligt op minder dan 2,5 kilometer van de finish.
Ja.
Dus het is naar beneden. De laatste kilometer is nog bijna, daarvan was nog 500 meter in dalende lijn. Dus het is wel echt een hele gekke finale. Het is ook nog win mee. Zit ik kijken? Ik zal even checken. Verandert wel. De wind gedurende de dag. 5 uur staat hij wel mee. Ik zeg wel dat het win mee is.
Dus het gaat wel. Zo'n hoge snelheid sprint.
Het gaat super snel gaan. Maar het is dus ook niet een plek waar je eventjes een sprinttrein opzet. op zo'n klim. Dat is dus echt heel gek. En zeker niet als, als er nog Alaphilippes of Honoré's of zelfs Pogacar gaan aanvallen. Dan is het helemaal moeilijk om die sprinter bij elkaar te houden. Dus ja, je moet eigenlijk een soort van twee sprints rijden. Want als je boven de Kapomele, en dat is dus op 2,5 kilometer van de streep. Als je daar niet in positie zit. Ja, ik weet niet hoe je dan in die afdaling, hoe je daar nog 20, 30 man gaat passeren. Maar dat lijkt me heel, heel gecompliceerd.
Ja, dus eigenlijk zit Pogacar op dit moment in het rondeboek te kijken. En die handen wrijvend die laatste paar kilometer te bestuderen.
Dat geintje zal morgen weer gaan.
Ja, dat geintje van vandaag kan dus morgen misschien wel beter. Want nu had hij ook last van die laatste 1200 meter rechtdoor.
Ja.
En dat heeft hij nu. Ja, als je die afdaling afkomt. Ja, pak Pogacar maar eens terug op een afdaling.
Ja, maar het is ook gewoon zo snel. Ja, ze gaan daar vanaf. Ja, je hebt ook gewoon heel weinig tijd. Ja, dit is 2,3 kilometer van de streep. Dan heb je nog 2 minuten de tijd om iemand terug te halen.
Jeetje.
Niet zoveel, hè?
Dus dit is waarvan Tom Dumoulin zei: zoveel sprintkansen zijn er helemaal niet.
Ja, dit is het precies, ja.
Ja.
Dus ja, op papier denk je dan, oh, het valt mee. Het is ook niet gecategoriseerd, Kapomele. Maar ja, kijk, normaal gesproken moet daar natuurlijk een grote groep overheen kunnen. Het is niet superstijl. Weet je, 1,8 kilometer aan 4,4%, daar moet natuurlijk heel veel renners kunnen. Maar als het daar heel hard gaat, en er wordt een beetje aangevallen, wat ongetwijfeld wel gaat gebeuren. Dus natuurlijk, iemand gaat wel denken, ja, ik kan hier harder. En als ik 3 seconden heb op de top, wie weet.
Ja.
Dan wordt het wel heel lastig om zo'n ploeg bij elkaar te houden en een treintje op te zetten en om die sprinter voorin te houden. Het zijn eigenlijk een soort van 2 sprints. Je moet als een van de eerste boven zijn. En ik denk niet dat dat kan met een hele ploeg.
Nee. Mag ik nog een scenario erin gooien?
Ja.
Om te kijken wat je ervan vindt. Je hebt een lange aanloop naar die derde categorie, klim. Dat gaat er eigenlijk vanuit de start zo langzaamaan steeds verder omhoog.
Ja.
Lijkt mij een prettig moment voor een mooie 5-koppige kopgroep.
Ja.
Als die met een beetje voorsprong aan die afdaling beginnen. Ja. En je krijgt op het laatste stuk wind mee. Ja, gaan ze maar eens terughalen.
Ja, ze kunnen de kopgroep inderdaad niet veel ruimte geven.
Nee. Er zijn nog genoeg ploegen die ambitie hebben. Dus dat is te doen, denk ik.
Ja. Ja, je houdt maar 60 kilometer over inderdaad om ze terug te pakken.
Ja.
Dus dat is inderdaad, dat zijn wel risico's inderdaad in dit soort ritten. Waar je dan denkt, ja, die kopgroep geven wel 1 minuut of 4 of zo. En dan hebben ze nog 4 minuten. En dan is het nog 100 kilometer. En dan komt er een hele lange afdaling. En dan hebben ze onderaan die afdaling nog 3 minuten en 50 seconden. En dan zijn ze weer helemaal fris omdat ze een lange afdaling hebben gehad. En dan moet je in 50 kilometer 4 minuten gaan dichtrijden. En dat is wel gecompliceerd met wind mee.
Ja. Ook een risico.
Kan.
Maar ja, dat kan je van tevoren incalculeren en controleren. Want zo lastig is die eerste klim natuurlijk ook niet.
Die klim is niet super lastig. Het ligt ook gewoon heel erg aan welke renners mee gaan zitten in zo'n kopgroep.
No.
Als het echt een goede kopgroep is, ja, dan gaan er waarschijnlijk ook gewoon heel veel sprintploegen meteen op reageren en mannen meesturen en niet laten rijden. Dus ja, wel, het is wel een wel interessante rit. Weet je, ik vind dit dus wel echt leuk aan het Giro. Dat ze dit soort ritten erin doen, dat is wel echt wel meer dan in de Tour. Weet je, alle sprintritten bijna in deze Giro op 1 na uit mijn hoofd, hebben klimmetjes ergens in het parcours. En het kan ook helemaal in het begin zitten van het parcours of helemaal in het midden. Maar daardoor zijn er wel meer opties dan alleen maar het is vlak en we houden die 2 maloten die de hele dag vooruit willen rijden binnenschot en dan wordt het sprinten.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wil nog wel 1 lans breken voor de sprinters. Ik vind het ook wel heel mooi. Ik merkte namelijk vandaag dat ik me enorm verheugd had op zo'n echte klassieke massasprint. Dat is ook iets wat we niet, hè, dat moet ook niet verdwijnen of zo.
Nee, daar ben ik wel met je eens.
De gebroeders Baes, weet je, nemen we op de koop toe. Als er dan maar gewoon kilometers lang door de verschillende treintjes, chaotisch, nerveus, maar wel veilig En dat je dan echt een goede sprint ziet, is ook wel heel tof.
Ja, nee, daar ben ik ook wel met je eens. Daar ben ik ook wel met je eens.
Ja, dat zeg je alleen maar om Theo Bos niet op je dak te krijgen.
Ja, anders wordt hij weer boos.
Ja. Oh, jij altijd met je klimmetjes.
Ja.
Moest wel aan Theo denken. Het was wel een duo-attack.
Ja, zeker. Zeker een duo-attack. Maar duo-attack is wel meer twee van één ploeg. Ja, dat is meer echt een duo-attack.
Maar ik vond het in een sprintersrit nummers 1 en 2 potentieel van het klassement.
Ja, ik denk dat hij onder. Ik denk dat Theo wel goed zou kunnen. Dat het een duo-attack mag zijn. Mag.
De eerste officiële duo-attack.
Ja.
Ja, de gebroeders Bijs komen ook nog met een duo-attack.
Ja.
Goed, bijna 3 kwartier gehaald.
Man.
Toch knap. U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.